onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van Psalm 115. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 115. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen we zingen het 53ste vers van Psalm 119. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En wat er verder volgt uit het 53ste vers van Psalm 119, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Daniël, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 14 tot en met 30. We noemden u Daniël 3, de versen 14 tot en met 30.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeeren uw naasten huis. Gij zult niet begeeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: Is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gijlieden mijn God niet eert en een gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gijlieden gereed zijt, dat gij ten tijde, als gij horen zult het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordsgezang en allerlei soorten muziek nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb. Zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbidt, derzelfde uren zo gij lieden geworpen worden in het midden van de oven des brandende vuurs. En wie is de God die uw lieden uit mijn handen verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoorden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet voor nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn? Onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet. U zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid en de gedaante zijn aangezichts veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en zeide dat men de oven zevenmaal heet maken zou, dat men die pleegt heet te maken. Tot de sterkste mannen van kracht die in zijn heer waren, zeide hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden om te werpen in de oven des brandende vuurs. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen en zij wierpen hen in het midden van de oven des brandende vuurs. Daarom dan, terwijl het woord des konings aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs die de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden gedood. Maar als die drie mannen Sadrach, Mesach en Abednego in het midden van de oven des brandende vuurs gebonden zijnde gevallen waren, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar. En hij stond op in der haast, antwoordde en zeide tot zijn raadsheren: hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs gebonden zijnde geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot de koning: het is gewis, o koning. Hij antwoordde en zeide: zie, ik zie vier mannen loswandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf van hen. En de gedaante des vierden is gelijk een zoon der goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven des brandende vuurs en antwoordde en sprak: gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten des Allerhoogste Gods, gaat uit en kom hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. Toen vergaderden de stadhouders, de overheden en landvoogden en de raadsheren des konings deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichaam niet geheerst had, en dat het haar hun hoofd niet verbrand was, en hun mantels niet veranderd waren, ja, de reuk des vuurs daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zeide: geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben en des konings woord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen God eerden noch aanbaden dan hun God. Daarom wordt van mij een bevel gegeven dat alle volk, natie en tong die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken gehouden worden en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden. Want er is geen andere God die al zo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 36. Van het ambt der overheid. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijke geslacht, koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd worden door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf van de bozen en bescherming van de vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts, een ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen in al hun wegen. En dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het algemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarrende eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft. Zingen wij van de tweede psalm het eerste vers: wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. Het zesde vers: vrees Heere macht en dient zijn majesteit. En het zevende vers, de versen 1, 6 en 7 van de tweede psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, zien wij in aardse regeringen de goedheid van God? De Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt daar zo over. We lezen in het begin van artikel 36, wij geloven dat onze goede God, dus het is de goedheid van God, dat er regeringen zijn. Die moeten de boosheid en de zondigheid van de onderdanen in toom houden. Als er helemaal geen regering zou zijn, zou het een chaos worden, ook in ons land. Dan zou ieder maar doen wat goed is in zijn ogen. Dan zouden velen zich uitleven in het kwade. Als diefstal niet meer gestraft zou worden, als andere overtredingen geen enkele tegenmaatregel meer zouden oproepen, dan zou de samenleving onmogelijk worden. Geldt ook in een gezin. Daar hebben vader en moeder het gezag. Als er helemaal geen regels zouden gelden in het gezin, werd het ook een chaos. Het is dus Gods goedheid, jongens en meisjes, als je een vader en moeder mag hebben die regels stellen. Bovenal die regels stellen naar Gods woord. En zo is het ook met onze plaatselijke regering, burgemeester en wethouders, de provinciale regering en de landelijke regering. Gods goedheid. En we mogen gaan nadenken over de overheid. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van de overheid. Ten tweede de taak van de overheid. En ten derde de onderwerping aan de overheid. De overheid, in de eerste plaats de noodzaak van de overheid. Ten tweede de taak van de overheid. En ten derde de onderwerping aan de overheid. Wij geloven dat onze goede God, daar spreekt het geloof. Er staat niet de God van anderen. Onze goede God. Mogen wij al onderschrijven wat Rut onderschreef en beleed. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Mogen we God al dienen? Dan is er een wonder gebeurd. Want wij komen niet als dienaren van God op de aarde. We komen als zondaren op deze aarde. Als afgodendienaren. Die eigen eer bedoelen. Denk aan dat gouden beeld, jongens en meisjes, dat opgericht werd in het dal van Dura. Wat bedoelde Nebukadnezar daarmee? Hij bedoelde zichzelf te verheerlijken en groot te maken. Het was een teken, een symbool van zijn grote heerschappij. En die heerschappij, die macht, had hij niet van zichzelf. Maar dat beleefde hij niet. Een gouden beeld, geweldig groot, opgericht in het dal van Dura. En daar moest iedereen voor buigen. Nou, als u en ik, zoals op deze wereld komen, net zoveel macht zouden hebben als Nebukadnezar, dan zouden we daar ook toe in staat zijn. We zijn zondige zelfbedoelers. En we willen vanuit ons zondige hart dat anderen ons zullen eren en verheerlijken. Maar zo moet het dus niet. En de Heere maakt dat afgodendienaars, dienaars van hem worden, onze God. Wat rijk, als dat beleden en beleefd mag worden. Dat is die God die zorgt voor al zijn onderdanen. Die zorgde voor Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego in dat geweldige, machtige rijk. Ze hadden zelf ook een hoge positie gekregen. Maar de gehoorzaamheid aan God woog hen zwaarder dan de gehoorzaamheid aan Nebukadnezar. Daar ligt nou het geheim van het niet buigen voor dat gouden beeld. Iedereen moest neervallen als de muziek zou klinken. Is het geen beeld van onze tijd? Wat een wereldse zondige muziek is er niet te horen. Daar moet iedereen aan meedoen. Daar worden wereldse feesten mee opgeluisterd. En dan moet je meedoen met de opvattingen van de grote meerderheid. En wee die mensen die dat niet doen. Die worden als spelbrekers gezien. Geldt jong en oud. Als wij werkelijk willen doen wat de Heere eist, dan roept dat verzet en weerstand op. Zo was het in dat geweldig grote rijk van Nebukadnezar. Het mocht niet gebeuren dat die drie vrienden van Daniel niet neerbogen. Ze moeten ertoe gedwongen worden. En dan zouden we kunnen zeggen van de overheid in die tijd dat ze zeker op dat punt een anti-goddelijke overheid was. En ik ben er wel eens bang van, geliefde gemeente, dat het er in ons land ook naartoe gaat. Voordat we binnenkwamen, spraken we daar nog even over in de consistorie. We hebben een tijd gehad dat de overheid de kerk beschermde en datgene wat tegen de Bijbel inging bestreed. Denk alleen maar eens aan de Statenvertaling die we mogen hebben. Door de overheid betaald. De predikanten die vrijgesteld werden om die vertaling te maken, kregen geld van de overheid. Zo konden zij ongestoord en rustig in biddend opzien tot de Heere hun werk doen. Maar het is misschien een tiental jaren geleden dat ik deze uitspraak van de minister las. Als de Bijbel wordt uitgelegd op een manier die schadelijk is voor mensen, dan moet die Bijbeluitleg verboden worden. En dan gaat het vooral over het zevende gebod, over het huwelijk, andere samenlevingsvormen die er gekomen zijn, die verboden worden door de Bijbel. Als je dat in onze tijd duidelijk zegt, en je zegt dat de Heere Adam en Eva geschapen heeft en aan elkaar heeft geschonken, en dat dat het voorbeeld is ook voor onze tijd, één man en één vrouw, in trouw en liefde aan elkaar verbonden, dan roept dat weerstand en verzet op. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn, dat we wel niet in de oven geworpen worden, maar dat er toch wel maatregelen genomen worden tegen onze scholen, waar dat nog onderwezen wordt. Want dat is onverdraagzaam voor de meerderheid. Zo langzamerhand zou je ertoe gedwongen kunnen worden om mee te doen met die zondige meerderheid. Om in ieder geval ruimte te geven voor hun opvattingen en zeggen dat het net zo goed kan als de Bijbelse opvattingen. En dan denk ik toch, geliefde gemeente, dat we net als die drie vrienden van Daniël standvastig moeten zijn. En niet moeten neerbuigen voor onbijbelse eisen van de overheid. God meer gehoorzaam zijn dan die overheid die zulke dingen van ons vraagt. Ook al zou die overheid dan zeggen, dan krijg je geen geld meer voor je onderwijs, dat zij dan maar zo. Ook in Canada en Amerika moet het onderwijs naar Gods woord en het beleiden der kerk uit de eigen portemonnee betaald worden. En dat zou hier ook wel eens werkelijkheid kunnen worden. En dan is het eis standvastig te zijn en het de kinderen in te prenten, alzo spreekt de Heere, en eerlijk te waarschuwen tegen zondige onbijbelse voorstellingen als het gaat over de verhouding van man en vrouw, als het gaat over het huwelijk en al datgene wat vandaag naar voren komt, waar op zijn minst ruimte voor zou moeten zijn. Als een overheid dat gaat vragen, gaat ze in tegen het doel waartoe de Heere de overheid heeft ingesteld. Die overheid is noodzakelijk, staat hier, vanwege de verdorvenheid van het menselijk geslacht. Juist omdat wij mensen zondaren zijn, hebben we een overheid nodig die regeert naar Gods woord en wet. En dan houdt dat in dat de zondigheid en de boosheid van de mensen bestreden moet worden. Dat op het goede moet worden gewezen. Dat de Bijbelse normen naar voren komen. En dan geldt dat de overheid heeft voor te houden aan haar onderdanen de wet van God. Zo was dat onder Israël. Die wet die ons vanmorgen is voorgelezen. Daar moet de overheid zich aan houden. En daar dienen de onderdanen ook naar te luisteren. En als we nu een klein beetje de geschiedenis van ons land en volk kennen, dan weten we dat koning Philips II in 1581 in de akte van verlatingen is afgezworen als koning. Waarom? Omdat hij land en volk wreed onderdrukte. Omdat hij bovenal inging tegen de leer die naar Gods woord is. Gods kinderen werden als ketters vervolgd, terechtgesteld, onthoofd, verbrand. in zakken genaaid en levend verdronken. Zulke dingen gebeurden allemaal. En dan, zo schrijft Calvijn, hebben de lagere overheden de taak om in te grijpen. Om een hogere overheid, die zo te werk gaat, zich zo antigoddelijk en antichristelijk opstelt, aan de kant te schuiven. De noodzaak van de overheid. Zonder overheid chaos. Zonder overheid geen samenleving mogelijk. Een overheid die Gods woord tot richtsnoer mag nemen, dat is werkelijk heilzaam voor land en volk. Koningen, prinsen, overheden verordend, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politie, en dat betekent verordeningen, regels, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat, dat alles goed geregeld is. En we zullen zien dat dat niet alleen het gewone maatschappelijke leven betreft, maar ook het kerkelijke leven. En dat leidt tot de tweede gedachte, de taak van de overheid. Tot dat einde heeft hij, dat is de Heere, de overheid het zwaard in de handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. De overheid moet dus het zwaard hanteren. En daar kunnen teksten voor aangewezen worden die ook Guido de Bray genoemd heeft in dit verband. Genesis 9 vers 6, daar staat: wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Wat is dus de taak van de overheid? Om moedwillige moordenaars het leven te benemen. Dat staat hier duidelijk. En ook in het Nieuwe Testament komt dat naar voren. Romeinen 13, het vierde vers. Daar wordt van de overheid gezegd: want zij is Gods dienares u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Dus het zwaard moet gebruikt worden in zeer extreme gevallen, want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf, degene die kwaad doet. Dus wat is nou de taak van de overheid? Het staat zo in artikel 36. Straf van de bozen. Dus er moet rechtspraak zijn, er moeten wetten zijn. Je kunt veroordeeld worden. En zelfs de doodstraf is bijbels. Al anderhalve eeuw afgeschaft in Nederland. Behalve dan in oorlogstijd. Als je landverraad pleegt, dan kan de doodstraf nog toegepast worden, maar anders niet. En tot bescherming van de vromen. Dat is de andere kant. Nou, als we dan kijken wat Nebukadnezar deed. Die beschermde de vromen niet. Sadrach, Mesach en Abednego, zij dienden God al op jonge leeftijd. En dan houdt dat in dat je al op jonge leeftijd wilt handelen naar de wil en naar de wet van God. En als je het nou goed naleest in Daniël 3, dan is er eigenlijk sprake van Jodenhaat. Het is niet voorgelezen, maar in vers 12 staat: er zijn Joodse mannen die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt. Joodse mannen. Daar gaat het om. Die moeten weg. Zij moeten hun positie verliezen, zodat anderen hun plaats kunnen innemen. Jodenhaat. Uit dat volk zou de zaligmaker geboren worden. En juist daarom die haat, omdat de Heere aan dat volk zijn woord, wet en dienst heeft gegeven. En dat roept vijandschap en verzet op. Het was onverdraaglijk voor Nebukadnezar dat die drie mannen niet bogen. En zo is het de eeuwen door geweest. Juist het leven naar Gods geboden levert haat en vijandschap op. En wat kunnen we eruit leren? Rassenhaat is nooit goed. Wij zijn allemaal voortgekomen uit Adam en Eva, uit enen bloede, zegt Gods woord. Ten diepste uit Adam. Eva uit Adam voortgekomen en uit hen beiden heel het menselijk geslacht. Dan mogen we toch anderen niet haten? Ook op Urk niet. Dan moeten we hen lief hebben, voor hen bidden, proberen wie het dan ook is bekend te maken met die enige naam gegeven tot zaligheid. Geen haat dus tegen welk volk dan ook. En in de tijd van Nebukadnezar was dat al zo. En denk ook aan de tijd van Esther. Een werkelijkheid de eeuwen door. Terwijl juist de overheid wordt geroepen het dienen van God te bevorderen. We lezen van hun taak en hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie. Dat is het bestuur van de staat, de staatsregering. Maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst. Dus de regering mag de kerkdienst niet belemmeren, nog minder verbieden. Iedere regering heeft tot taak juist het dienen van God te bevorderen. En dan moeten we eerlijk zeggen dat er in Nederland een zondagswetgeving is die de eerste kerkdienst nog wel beschermt tegen lawaai en overlast, maar de tweede kerkdienst niet. En als er een wielerverstijn geopend moet worden in een grote stad, of als er een ander sportgebeuren is, dan kan het zelfs zo zijn dat kerkdiensten onmogelijk gemaakt worden of op een ander tijdstip gehouden moeten worden. Dan zijn we toch ook in Nederland al ver van huis. Want er staat hier juist de heilige kerkdienst daar de hand aan te houden. Dat ook te bevorderen, dat te beschermen. We lezen dat van diverse koningen in het Oude Testament, dat ze dat gedaan hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld aan koning Josia. In 2 Kronieken 34 wordt over zijn heerschappij geschreven. En dan lezen we dat hij al op jonge leeftijd de Heere mocht dienen. Josia, 2 Kronieken 34 vers 1, was 8 jaar oud toen hij koning werd. Een jongetje nog. Hij regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Dus dat was een goede regering. Luisterde naar de wet van God. Een koning moest ook een afschrift van de wet bij zich hebben om daarin te lezen en zich daardoor te laten leiden. Wat zouden we er goed mee zijn en wat zouden ook andere landen er goed mee zijn als er zulke koningen zouden zijn? In het verleden zijn er in het huis van Oranje geweest die werkelijk de Heere mochten dienen, die niet alleen maar op de zondag, maar ook in de week naar de kerk gingen, die veel spraken met predikanten, hun geschriften lazen en onderzochten en bovenal de Bijbel tot een lamp voor de voet en een licht voor het pad mochten nemen. Koning Josia, van hem staat, hij wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af, ter rechter nog ter linkerhand. En er wordt er iets verteld over toen hij 16 jaar was, want in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, 16 jaar dus, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Dat is een boodschap, jongelui, voor jullie. Nog maar 16 jaar. En dan de God van David zoeken. Hem willen dienen, eren, vrezen, gehoorzamen en liefhebben. Dat is het allerrijkste leven wat er is. Mag je weten van een Godvrezend voorgeslacht. Zoek die God. Want als je de Heere mag zoeken, dan zul je hem ook zeker vinden. En in 12e jaar, dus was hij 20, begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. Dus de afgodendienst ging hij bestrijden. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren van de Baals en de zonnebeelden die omhoog daarboven waren hierbij af. De bossen ook en de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde en strooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. En in vers 7, hij brak de altaren af en de bossen en de gesneden beelden stampte hij, die vergruizende, en al de zonnebeelden hierbij af in het ganse land Israëls. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. Een voorbeeld voor onze tijd. Zo zou de overheid dus moeten optreden. De afgodendienst bestrijden. Zo staat het ook hier. Om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst. Om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen. Ja, dat zijn woorden die heel wat verzet hebben opgeroepen, die zelfs in het verleden in een bepaalde kerk, de gereformeerde kerken, toen geschrapt zijn. Weren en uitroeien. Maar er staat niet dat afgodendienaren gedood moeten worden met het zwaard. Dat is er ook echt niet mee bedoeld. Maar er is mee bedoeld dat de overheid alles moet doen om van afgodische overtuigingen af te brengen. En dat kun je niet dwingen. Maar je kunt wel proberen dat er alle ruimte gegeven wordt aan hen die het als hun taak zien verkeerde, zondige, onbijbelse opvattingen te weerspreken. En positief, het woord van het evangelie overal te doen prediken. Dat is pas echt welzijn. Als het woord van God gepredikt wordt en vrucht afwerpt. Je leest veel over ontwikkelingshulp. Maar wat is het arm? Als er alleen maar oog is voor de lichamelijke, tijdelijke armoede in deze wereld. En als er totaal geen oog is voor de geestelijke armoede waar ieder van nature in verkeert. Dan ben je toch eigenlijk heel onbarmhartig als je alleen maar wat geld geeft of je biedt ontwikkelingshulp, maar je zwijgt over de reis naar de eeuwigheid en je zwijgt erover dat er maar één naam is gegeven tot zaligheid. dat moet dus allebei gebeuren. Om lichaam en ziel denken. Om tijdelijk welzijn, maar ook geestelijk welzijn. Ouders, u bent de overheid van uw kinderen. Letten we erop. Niet alleen maar het tijdelijk welzijn, maar het geestelijk welzijn van onze kinderen bidden we voor hen. Sporen we ze aan het toch niet in de wereld te zoeken, maar er bij de Heere te zoeken die het zegt, zoek mij en leef. Het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God door een ieder geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Taak van de overheid. Zelf God dienen en de onderdanen daartoe aansporen. En we gaan daarvan zingen. Eerste vers van Psalm 29. Aardse machten, loof den Heere, geef de Heere sterkte. En het eerste vers van Psalm 29. Onze derde gedachte, onderwerping aan de overheid. Voorts, een ieder van wat kwaliteit, conditie, toestand of staat hij, zij dus, wie het dan ook is, is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen. Denk aan de zaligmaker. Die heeft het gezegd. Geef dan aan de keizer dat des keizers is en goden wat Gods is. De keizer heeft belasting, moet je eerlijk betalen. God eist bekering. Daar heeft de Heere recht op. Is het al werkelijkheid geworden? Zo niet. Smeek om bekering. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt mild en overvloedig. Onderwerping aan de Allerhoogste Koning in de weg van de waarachtige bekering. Onderwerping aan de overheid door eerlijk belasting af te dragen. Ja, maar dat belasting dat wordt misbruikt. Dat was toch ook zo in de dagen van de Heer Jezus. Er werden geen kerken mee gebouwd of synagogen mee gebouwd, wel nee. Grote stadions. Er werd het volk op een zondige manier vermaakt. En later christenen voor de wilde dieren geworpen. En toch belasting betalen. Schattingen te betalen staat hier. En hun eer en eerbied toe te dragen. Dus het eren van de overheid. En hen te gehoorzamen. Hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Voor hen biddende, roept Paulus ook toe op, bid voor de overheid. Doen we dat wel eens zelf? Voor onze regering bidden. Dat onze premier, dat de ministers ware wijsheid mogen ontvangen. En bijzonder als daar christelijke ministers zijn, dat zij vrijmoedigheid en standvastigheid ontvangen om voor de beginselen van Gods woord uit te komen, om het te zeggen, alzo spreekt de Heere voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere sturen wil in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Denk aan Jeremia 29 vers 7, daar staat, zoek de vrede van de stad, dat was de vrede van Babel. Toen Israël naar Babel in de ballingschap was weggevoerd, zoek de vrede van de stad en bid voor haar. Dan zul je ook zelf de zegen en de vrucht daarvan ondervinden. En de wederdopers, ja, die verwierpen aardse regeringen, riepen makkelijk op tot opstand. En dat wordt verworpen. Hierin verwerpen we de wederdopers en andere oproerige mensen en in het algemeen al degenen die de overheden en magistraten, de regeerders dus, verwerpen. En de justitie omstoten willen invoerende de gemeenschap der goederen. Niet alles is algemeen eigendom. Ieder heeft zijn eigen eigendom. Door de Heere aan die persoon toebetrouwd. En natuurlijk geldt, heb u naaste lief als uzelf. Dus als anderen in nood zijn, helpen. Maar geen gedwongen algemeen bezit, om het zo te zeggen. En verwarren de eerbaarheid. In Amsterdam had je in die tijd mensen die naakt over de straat liepen. Eerbaarheid verwarren. Ook dat moet de overheid straffen. Nou, ik vrees dat de overheid weinig optreedt. Er mag van alles gedrukt worden. Van alles mag er uitgezonden worden. Is niet aangrijpend. En is dan het gebed niet dubbel nodig? Om bekering voor onbekeerde overheidspersonen. De eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft. En nu zijn we allemaal overtreders van het gebod. Eert uw vader en uw moeder. We willen van onszelf niet buigen onder de door God gegeven overheden. Dan vinden we vader en moeder maar lastig. Maar ook een kerk dat kunnen we lastig vinden. Dat is de kerkelijke overheid. Een regering. En zeker, daar moet aangewezen worden wat mis is. Wat ingaat tegen Gods woord. maar wel geduld hebben met zwakheden en gebreken, zegt onze catechismus. Kijk eens naar het volk van Israël. Mozes tot leidsman aangesteld. Ze murmureerden tegen hem. En dat is nou ons zondige opstandige bestaan, wat we van nature met ons omdragen. En nu is Christus op deze aarde gekomen. Heeft zich volmaakt. Aan de overheden onderworpen. Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt. Ook die Romeinse keizer. Totaal geen Jood. Een vijand. Toch onderwerping met één grens. Tenzij een overheid iets vraagt wat tegen Gods woord ingaat. En nu is Christus gerekend als een overtreder. Ook op dit gebied. Opdat er voor overtreders van het gebod eert uw vader en uw moeder. Vergeving zou zijn. En die vergeving wordt geschonken. Op het schuldbeleidend noodgeschrei. Want de Heere slaat als zo'n oneindig oog op hen het oog. Die nederig, schuldbeleidend, ootmoedig, in de beleving van de eigen onwaardigheid, voor hem mogen neerbuigen. Die drie vrienden komen nog even op terug. Zij beleden de almacht van God. En dat is rijk. Als je in een tijd van vervolging de almacht van God mag belijden. Nebukadnezar had gezegd, er is geen God die dan verlossen kan uit die oven. Maar hij heeft het gezien, het is gebeurd. En die vrienden hebben ervan gesproken. We hebben niet van noden u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God, die we eer is machtig ons te verlossen uit de oven des brandenden vuurs, en hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zelfs als dat niet zou gebeuren, als dat vuur hen zou verbranden, maar zo niet. U zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. En dan zullen ze ook verlost worden. Hoe dan? Nou, het lichaam verbrandt dan. Maar de ziel gaat naar de hemel. En zo is dat met vele martelaren gebeurd. Verlossing toch door God aan hen bewezen. En we weten niet welke tijden er zullen komen. Maar zij die door genade de Heere mogen dienen, zoekt dat, geliefde gemeente. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Wie de Heere echt mag dienen, zal in tijden van vervolging standvastigheid ontvangen. En al zal het dan het aardse leven kosten, om der wille van de zoen- en kruisverdiensten van Christus toch verlossen uit de hand van de vijanden. Want dan mag de ziel ingaan in eeuwigheid. En net als dat gebeurd is bij Guido de Bre, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ook het lichaam zal daarin delen. Door het werk van die enige en volkomen verlosser, die in het vuur van Gods toren is ingegaan. En die met zijn bloed de hitte van Gods gramschap heeft geblust. En die het heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam te erkennen. Geef dat we in onze tijd door genade op Daniel en zijn vrienden mogen lijken, u meer gehoorzamen dan de mensen ook, dan de overheid, als je dingen van ons vraagt die tegen uw woord ingaan. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagsschool. Breng vanmiddag weer bijeen. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zesde vers van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 72e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.